toch zien dat wij als gelovigen uit de heidenen, de meeste tenminste, Sophie, hè, wij als gelovigen uit de heidenen, ja, wat voor plaats wij in dat plan van God hebben. Nou, ik zei al, God maakte een nieuw begin met Abraham. God had al eens een nieuw begin gemaakt, want na de zondeval, ja, was er een grote puinhoop geworden over deze wereld. En de Heere God die maakte een einde eraan door de zondvloed. Er staat, het berouwde de Heere dat hij de mensen gemaakt had en het smart hem in zijn hart. En hij zei, ik ga een einde maken aan al wat leeft. En toen kwam de zondvloed. Maar de Heere maakte toen een nieuw begin met Noach. Maar wat zien we dan eigenlijk? Al vrij snel, na de zondvloed, ja, wijken de mensen weer van God af. Ze gaan weer afgoden dienen. En God roept Abraham uit een goddeloze cultuur, ook uit een gebied, ja, waar afgoden gediend worden. En het moment dat God Abraham roept, dat is nog maar enkele tientallen jaren nadat Noach gestorven is. Dus zo snel ging het alweer. Maar God roept Abraham en hij zegt tegen Abraham dat hij naar het land Kanaan moet komen. Dat wil ik even lezen. Dat staat in Genesis 12. Ik hoop dat jullie allemaal je Bijbel meegenomen hebben, want we willen een paar hele mooie gedeeltes lezen. En het is altijd goed om mee te kijken, wat staat er nou precies? Genesis 12, de eerste drie versen. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, er zijn hier twee dingen. Kijken of die werkt. Nee, kan je eventjes een dingetje? Ja. Er zijn hier twee dingen die hier eigenlijk genoemd worden. Abraham en zijn nageslacht zal gezegend worden. Ze zullen tot een groot volk worden. En het tweede wat God hier eigenlijk belooft aan Abraham, dat hij tot een zegen zal zijn. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar er staat daar wel iets heel belangrijks bij. Ik ga even de volgende dia. Er staat een heel bijzonder, ja, zinnetje tussen. De Heere God zegt tegen Abraham, ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Dat is eigenlijk een hele belangrijke uitspraak. Blijkbaar wil God ons zegenen. Het is zijn verlangen om alle volken te zegenen. Maar dat doet hij dus door middel van zijn volk Israël, door Abraham en zijn nageslacht. En daarom is onze houding, hoe wij tegenover Israël staan, heel erg belangrijk. Als we Israël zegenen, zullen we gezegend worden. Maar spreken we lelijk over Israël, vervloeken we Israël, dan komt dat eigenlijk als een boemerang op onszelf terug. En in het boek, de vertaling van het boek, staat het ook heel mooi. Er staat, zij die u zegenen, zal ik zegenen. En zij die u vervloeken, zal ik vervloeken. De hele wereld zal van u uit worden gezegend. Nou, en als Abraham dan in het land komt, in het land Kanaan, dan voegt God er nog iets aan toe. En dat lezen we in vers 7. Genesis 12, vers 7. En dan mag ook de volgende dia erbij. Ja. Daar staat, toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dus je ziet, de belofte van God aan Abraham en zijn nageslacht bestaat eigenlijk in grote lijnen uit drie dingen. Abraham wordt gezegend. Hij zal een groot volk worden. Het tweede is, Abraham en zijn nageslacht zal een zegen zijn voor de andere volken. En Abraham en zijn nageslacht zal het land beërven. En over die laatste belofte, die gaat de Heer nog wat specificeren in het volgende hoofdstuk, Genesis 13, vers 14. Daar staat vers 14, 15 en 17 eigenlijk. Daar zegt de Heere, en de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op. Kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou hij ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Dus hier wordt er nog iets aan toegevoegd, namelijk dat land wordt aan Abraham en zijn nageslacht beloofd voor eeuwig. Zou die belofte nog steeds gelden? Ik denk het wel, anders is eeuwig niet eeuwig. En we zien al gelijk hoe actueel de Bijbel is, ook in onze tijd. En deze belofte is toch een dikke 4000 jaar oud. Maar de Heer gaat nog, kijk, mooi, de Heer specificeert die belofte nog wat meer. En dat zien we dan in hoofdstuk 15, het tweede gedeelte van vers 18. Daar geeft de Heer er namelijk een duidelijke geografische omschrijving bij. En er staat, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan de grote rivier de Eufraat. Nou, dan moet je ongeveer aan dat gedeelte denken wat rood omcirkeld is. Dan is er wel eens wat discussie over wat is de rivier van Egypte. Dat kan de Nijl zijn, maar het kan ook een wadi zijn die een beetje verder naar rechts ligt. Maar in ieder geval moet je hier ongeveer aan denken. En zo groot is het nog nooit geweest. In de tijd van Salomo, dat was die we net even zagen, dat was ongeveer dat blauwe gebied. Dat is wat de Bijbelse atlassen aangeven voor het rijk ten tijde van Salomo. Dan mag die weer weg, hoor. De Heere geeft deze belofte aan Abraham net op het moment dat hij een verbond met Abraham gesloten heeft. Dat lees je in dat gedeelte ook in hoofdstuk 15. En Abraham moest een aantal dieren doormidden snijden en die tegenover elkaar leggen, zodat er een pad tussendoor kwam. En dat had alles te maken met een verbondsluiting. Als twee koningen een verbond gingen sluiten met elkaar, dan deelden ze ook dieren doormidden en dan gingen ze samen als bondgenoten tussen die stukken door. Hij mag wel even weg, hoor, het plaatje. Dan, gingen die twee bondgenoten samen tussen die stukken door. En dat betekende dan, zoals die twee stukken dieren bij elkaar horen, zo horen wij ook bij elkaar. En als een van ons zich niet aan het verbond houdt, dan mag met hem gebeuren wat met die dieren gebeurd is. Maar bij dit verbond wat de Heere sluit met Abraham, gaat het anders. Want Abraham heeft die dieren daar neergelegd, maar dan valt hij op een gegeven moment in slaap. En wat lezen we dan? De Heere gaat alleen als een vurige fakkel, als een brandende oven, alleen tussen die stukken door. En daar kunnen we uit opmaken dat eigenlijk dit verbond, ja, Abraham die draagt er niet zoveel aan bij, het is eigenlijk een eenzijdig verbond. Het gaat helemaal van de Heere uit. Daarom staat er ook, de Heere sloot een verbond met Abraham. Nou, en hier staan de beloftes nog even op een rijtje. Nou, omdat dit alles van God uitgaat, betekent dat dan dat van Abraham niks gevraagd wordt? Jazeker wel. Als we hoofdstuk 17 gaan lezen, dan staat er dat de Heere tegen Abraham zegt, Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. In een andere vertaling staat, wees onberispelijk. En de Heere God draagt Abraham op om zich te laten besnijden. Abraham, maar ook de mannen van zijn volk die bij hem horen. En het is ook hiervoor geldt weer dat het een eeuwig verbond is. In het tweede gedeelte van Genesis 17 vers 13, daar zegt de Heer, zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. Dus Abraham moest zich laten besnijden en zijn nageslacht En zij moesten zich ook houden aan de leefregels, de geboden die God gegeven had. Nou, hoe ging het nu verder met Abraham en zijn nageslacht? Gaan we even heel snel door de geschiedenis heen. Abraham kreeg de beloofde zoon Isaac. Daaruit werd Jacob geboren. Jacob had 12 zonen, dat waren de 12 stamvaders, kun je zeggen, van het volk Israël. Eén van hen was Jozef, de lievelingszoon van Jacob. Nou, we kennen het verhaal. Hij werd in de put gegooid, door zijn broers verkocht naar Egypte als slaaf. En na een jaar of 13 had hij het geschopt tot onderkoning. En op die manier, als onderkoning, redde hij het hele Egyptische volk van de hongersnood. Maar niet alleen het Egyptische volk, ook zijn eigen familie, het volk Israël in wording. Het kwam bij hem eten kopen. En ze mochten in Egypte gaan wonen. Nou, toen kwam er een andere farao, die kende Jozef niet meer. Het volk was ondertussen groter geworden. En ze werden tot slaven gemaakt. De Heere gebruikte Mozes om het volk Israël te bevrijden uit de slavernij. Ze gingen door de Rode Zee en ze kwamen bij de berg Sinaï. En ze bedoelden het goed hoor, de Israëlieten. Want na de verbondsluiting bij de Sinaï, waar ze de wet van God ontvingen, stemde het hele volk in met de leefregels die Mozes hen namens de Heere had gegeven. En ze riepen allemaal vol enthousiasme uit: alle woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, soms ging het goed. Zeker als ze een goede, godvrezende leider hadden, zoals in de tijd van Jozua. Maar ook heel vaak ging het niet goed. En eigenlijk een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Israël is wel de Richterentijd. Er staat in de Richteren: verschillende keren het volk deed wat goed was in hun eigen ogen. Ja, laat dat nou net toevallig precies hetzelfde zijn als wat kwaad was in de ogen van de Heere. En daardoor brachten ze een hoop ellende over zich heen, omdat ze gewoon hun eigen zin wilden doen. En pas als ze diep in de ellende zaten, dan bekeerden ze zich weer tot de Heere en dan werden ze weer gered, omdat de Heere een rechter stuurde. En dan zagen ze inderdaad: de afgoden kunnen niet ja, geven wat we nodig hebben, alleen de Heere kan dat. Nou, toen kregen we de koningen. Eerst koning Saul, toen koning David, de man naar Gods hart. En daarna Salomo. In het begin ging het nog goed met Salomo, maar het duurde niet zo lang. Of Salomo liet zich ook weer verleiden tot de afgoden. En dat was de reden dat God een deel van het koninkrijk van Salomo afnam. Na Salomo werd het rijk in tweeën gescheurd. Dat was in 931 voor Christus. En de zoon van Salomo, Rehabiam, die mocht maar koning zijn over twee stammen, namelijk Juda en Benjamin. En dat rijk werd meestal Juda genoemd. Een andere koning, Jerobeam de eerste, werd koning over de andere 10 stammen. Nou, van deze twee koninkrijken, die lagen nogal eens met elkaar in de clinch. Maar één ding hadden ze gemeen, en dat is dat ze allebei steeds verder afweken van de Heere. Het tienstammenrijk ging het helemaal niet goed. Er was eigenlijk niet één goede koning die de Heere diende. Ze deden allemaal wat kwaad was in de ogen des Heeren. En dat resulteerde erin dat ze in het jaar 722 weggevoerd werden naar Assyrië. Het einde van het tienstammenrijk. Nou, het tweestammenrijk hield het iets langer vol. Maar zij werden op een gegeven moment weggevoerd naar Babel door koning Nebukadnezar. En in het jaar 586 voor Christus heeft het leger van Nebukadnezar Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest en het volk weggevoerd in ballingschap. Nou, van het tienstammenrijk, ja, dat is niet meer teruggekeerd. Maar het tweestammenrijk, dat is teruggekeerd na 70 jaar. Dat was ten tijde van Zerubabel, Ezra en Nehemia. Maar dat had Jeremia ook al geprofeteerd. En dat wil ik ook even lezen. Dat staat in Jeremia 29. En Jeremia die woonde in het tweestammenrijk. in Jeruzalem, ten tijde dat Nebukadnezar daar ondertussen al de baas was. Ten tijde dat de stad belegerd was. En terwijl Jeremia nog in Jeruzalem is en een deel van het volk al weggevoerd is naar Babel, moet Jeremia een brief schrijven aan zijn volksgenoten, de ballingen in Babel. En het stukje daaruit lezen we in Jeremia 29 vanaf vers 10. Want zo zegt de Heere: voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst een hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer in uw gevangenschap brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Dus ze mochten weer terug naar Juda en Jeruzalem. Dus te midden van een hoop ellende, de belegering, de verwoesting van Jeruzalem, geeft God nieuwe hoop aan het volk door middel van Jeremia. Maar ze moesten er nog wel eventjes 70 jaar op wachten. En zo ging het volk terug. En zijn ze gebleven tot 70 na Christus. En we weten, in ongeveer rond het jaar 30 kwam de Heer Jezus, de Messias, in hun midden. Maar een klein gedeelte van het volk heeft hem erkend. En in 70 na Christus is Jeruzalem en de tempel weer opnieuw verwoest. En dit keer door de Romeinen. En de Heer Jezus had het ook al gezegd, toen de discipelen hem op de prachtige gebouwen van de tempel wezen, dat hij zei van, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, zal allemaal afgebroken worden. Nou, en de Joden die er nog over waren, in hetzelfde verhaal gebeurde nog een keer in 135 na Christus, na een Joodse opstand. Maar dit keer gingen de Joden niet naar Babel, maar werden ze verspreid over de hele aarde. Je zou kunnen zeggen, het tienstammenrijk, einde verhaal. Het tweestammenrijk, einde verhaal. Het is afgelopen. Ze zullen wel opgaan in de volken, zich vermengen. Maar laten we nog eens even kijken welke beloftes de Heer ook alweer had gegeven aan Abraham en zijn nageslacht. Even de volgende nog, de vorige. Ja. De Heere God had tenslotte wat beloofd. Hij had tegen Abraham gezegd, je zult een groot volk worden, ik zal je zegenen. En de Heere God had tegen Abraham gezegd, jij en je nageslacht zullen een zegen zijn voor alle volken. En de Heer had gezegd dat het land voor Abraham en zijn nageslacht zou zijn. En deze beloften waren niet voor een tijdje. Nee, deze beloftes waren voor eeuwig. God had een eeuwig verbond gesloten met Abraham en zijn nageslacht. En daarnaast hebben we ook gezien dat het een eenzijdig verbond was. Waarbij de Heer beloftes heeft gedaan. En als de Heer iets belooft, dan doet hij dat ook. Niet altijd zoals wij dat gedacht hadden. En niet altijd op ons tijd. Maar wel precies zoals de Heere gezegd heeft. En ik wil nog een keer datzelfde stukje uit Jeremia lezen. En het is met de Bijbel altijd heel belangrijk om nauwkeurig te lezen wat er staat. Dus nog een keer Jeremia 29 vanaf vers 10. Want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst een hoop te geven. Dat is Gods verlangen. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen, en dan moet je goed opletten, uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Nou, toen ze naar Babel waren gevoerd en ze na 70 jaar weer terug mochten komen, toen waren ze in Babel en moesten ze terugkomen uit Babel. Maar wat zien we hier? Hier wordt gesproken over alle volken en alle plaatsen. Dus deze profetie gaat een slag dieper. In deze profetie geeft de Heer ook al zicht op de toekomst. Op die tijd dat het tweestammenrijk over alle volken en alle plaatsen is verdreven. En de belofte dat ze weer terug zullen komen naar het land. En weet je wat nou zo bijzonder is? Deze profetie dat het tweestammenrijk weer terug zal komen uit alle volken en uit alle plaatsen, dat zien we vandaag de dag voor onze ogen gebeuren. Wat gebeurt in onze tijd? God is in onze tijd bezig om zijn volk weer terug te brengen naar het land dat hij hun beloofd had. Na een periode van 1900 jaar verspreid te zijn geweest over de aarde. Dat begon allemaal al in de 19e eeuw, 1800 zoveel. En in 1882 waren er zo'n 24.000 Joden in het land. In 1948, rond de stichting van de staat Israël, waren het er zo'n 650.000. Nu zijn het er zo'n 6,7 miljoen. Die zijn allemaal in de loop der jaren teruggekomen naar Israël. En ze kwamen overal vandaan. Van de Arabische wereld, Europa, de voormalige Sovjet-Unie, Frankrijk, Roemenië, Groot-Brittannië. Precies zoals de Heere gezegd had in zijn woord. Ze zullen terugkomen uit alle volken en uit alle landen. Maar het gaat nog steeds door. Vorig jaar zijn er 35.463 teruggekeerd naar Israël. En voor dit jaar verwachten ze 90.000 mensen die weer terugkomen. De Heere God is vandaag de dag bezig met wat hij al 2600 jaar geleden voorzegd heeft. En een mijlpaal in dit proces is natuurlijk de stichting van de staat Israël op 14 mei 1948. En de naam Israël was eigenlijk jaren of eeuwen onbekend. Pas toen Ben-Gurion, dus op 14 mei 1948, de staat Israël uitriep, toen heeft het land weer de naam Israël gekregen. En zo zien we dat God altijd doet wat hij belooft. Hij is trouw aan Israël, hij is trouw aan zijn woord en hij is ook trouw aan ons. En dan, ja, wil ik het toch zeggen, die Bijbel die is zo ontzettend betrouwbaar, zo ontzettend belangrijk om die te lezen. Want ik heb nu maar een paar profetieën gelezen, maar er zijn zoveel meer. En het is ook zo, bijna alle profeten spreken van het herstel van het volk Israël. Het is geweldig om te lezen. En als je dat nou moeilijk vindt of zo, nemen ze gewoon een eenvoudige Bijbel, het boek, of de Bijbel in gewone taal, en lezen ze achter elkaar gewoon de hoofdstukken 29 tot 33 van Jeremia, of de hoofdstukken 36 en 37 uit Ezechiël. Het is zo bijzonder mooi. Dus we zien dus dat God trouw is aan zijn woord. Hij doet wat hij beloofd heeft. Ondanks dat Israël hem zo vaak tegen heeft gewerkt. Maar dat is bij ons denk ik niet veel anders. En over die trouw van God staat ook een hele mooie tekst in de Bijbel. In 2 Timotheüs 2 vers 13. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Nou, dat betekent niet dat alles altijd vanzelf gaat. Ook als de Heer bezig is zijn beloftes waar te maken, gaat het vaak ook door middel van veel strijd. En dat was ook zo bij het herstel van het volk Israël. Want toen de staat Israël was uitgeroepen, gelijk daarna trokken alle omringende Arabische landen tegen de jonge staat Israël op. Er was een grote militaire overmacht. En het is eigenlijk, ja, heel veel landen waren dat. Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte, Saudi-Arabië, Irak. En ze zouden Israël wel even van de kaart vegen. Even de zeeën drijven. Ja, en het is ook op geen enkele rationele manier te verklaren dat zo'n klein, ja, net ontstaan volk met heel weinig militaire middelen, dat het stand heeft gehouden tegen zo'n grote militaire overmacht van zoveel landen. Er is maar één verklaring voor. En dat is dat God zelf heeft gestreden voor zijn volk. En Wim gaf er net ook een voorbeeld van op de Golanhoogte. Dat er soms dingen gebeuren die niet te verklaren zijn. Maar God beschermt zijn volk. Maar we zijn er nog niet. God is nog niet klaar met zijn plan met Israël. Nog lang niet. Maar hij is wel bezig met het herstel van zijn volk Israël. Hij heeft nog veel meer beloofd. Dat wil ik ook even lezen. Prachtig hoofdstuk Ezechiël. Wil ik even Ezechiël 37 lezen. Ezechiël was een andere profeet. Jeremia was dus in Jeruzalem gebleven. Maar Ezechiël, die was meegegaan in ballingschap. Die zat in het Babylonische Rijk. Nou, het tweestammenrijk was dus weer teruggekomen. En dat komt in onze tijd terug. Het tienstammenrijk, daar hebben we nooit meer wat van vernomen. Maar daar mag Ezechiël over profeteren. Ezechiël mocht al aankondigen dat ook het tienstammenrijk weer terug zou keren naar het land. En dat het tweestammenrijk en het tienstammenrijk weer één volk zou worden. Nou, wil ik even lezen Ezechiël 37 vanaf vers 15. Het woord van de Heere kwam tot mij. En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop voor Juda en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Dat is het tweestammenrijk. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, het stuk hout van Ephraim en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen, dat is het tienstammenrijk. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen, spreek dan tot hen, zo zegt de Heere Heere. Zie, ik zal een stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Ephraim bevindt. En van de stammen van Israël zijn metgezellen. En ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen. En ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in mijn hand één worden. Die stukken hout die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn. En spreek tot hen, zo zegt de Heere Heere. Zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land terugbrengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Ze zullen alle één koning als koning hebben. Ze zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen ze zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen uit al hun woongebieden waar zij gezondigd hebben. En ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor mij zijn. En ik zal een God voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. Waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen. Zij met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Nou, we lezen hier dus dat God in de toekomst ook het tienstammenrijk weer terug zal brengen naar het land. En dat het tweestammenrijk en het tienstammenrijk weer één koninkrijk zullen vormen. Dat is toekomst. Maar ook daarvan zien we al de eerste tekenen in onze tijd. Er komen steeds meer bevolkingsgroepen openbaar die Israëlische gebruiken hebben, Israëlische namen of die de Israëlische feesten vieren. En er wordt ook onderzoek naar gedaan. En dat kan ook heel goed tegenwoordig, ook met DNA-technieken. En verschillende van die bevolkingsgroepen, daarvan is ook al herkend dat ze behoren tot één van de 10 stammen. Je ziet het hier al. In 1984 was er operatie Mozes. Toen redde Israël 7000 Ethiopische Joden die naar Soedan waren gevlucht. Ze mochten naar Israël. En in 1991 was operatie Salomo. Toen zijn er nog eens 17.000 teruggegaan naar Israël. En deze mensen stammen zeer waarschijnlijk af van de stam van Dan. Op het andere plaatje zie je mensen van de stam Manasse. Vanaf 2007 zijn de mensen teruggekomen uit Noordoost-India. En deze mensen zijn nakomelingen van de stam Manasse. Dus dat zien we in dit mooie gedeelte in Ezechiël 37. En we zien het ook al, het begin daarvan, voor onze ogen gebeuren. Maar er staan nog veel meer moois in dit geweldige hoofdstuk. We lezen in de versen 22, 24 en 25 nog iets heel bijzonders. Daar wordt gesproken over een koning die tot in eeuwigheid hun koning zal zijn. Over het complete volk Israël weer. Ja, en dat is natuurlijk niemand anders dan de Heer Jezus zelf. De koning van de Joden. Nou, en laat dat nou precies kloppen met wat de engel Gabriël al tegen Maria had gezegd toen hij de geboorte van de Heer Jezus aankondigde. Dat staat in Lucas 1, dat kennen we allemaal wel. Dan zegt de engel tegen Maria: u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Nou, dat is al gebeurd. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Dat is ook al gebeurd. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Waar was de troon van David? In Jeruzalem. Dat moet dus nog gaan gebeuren, maar het gaat gebeuren. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat gaat nog gebeuren. Dat is nog toekomst. Maar dat zal gaan gebeuren wanneer de Heer Jezus terug zal komen. Maar als je ziet hoeveel van deze profetieën nu al bezig zijn om in vervulling te gaan, ja, dan kan het gewoon niet lang meer duren. Maar als de Heer Jezus teruggekomen is en plaatsgenomen heeft op de troon van David, dan gaan er nog veel meer prachtige dingen gebeuren. Want de Bijbel staat vol met mooie profetieën ook over die tijd. Hij zal dan zijn volk Israël reinigen. Hij zal ze een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. Het hart van steen zal hij uit hun lichaam wegnemen en er een hart van vlees voor in de plaats geven. Als hij zijn koninkrijk vestigt op deze aarde, dan zal deze aarde vol zijn van zijn heerlijkheid. Dan zullen de zwaarden omgesmeed worden tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen. Een wolf en een lam kunnen gewoon bij elkaar zijn. Een leeuw zal stro eten als een rund. En dan zullen alle volkeren opgaan naar Jeruzalem om het woord van God te horen. En omdat ze in de wegen van de Heere willen wandelen. Nou, dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heeren, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nou, er is geen plekje op de bodem van de zee waar geen water is. En zo moet je voorstellen dat straks, hè, deze wereld is nu vol van onreinheid. Maar ook hier, op deze plek, zal alles vol zijn van de heerlijkheid van God en van de Heer Jezus. Dat gaat nog gebeuren. Vanuit Israël. Maar de meeste Israëlieten kennen hun verlosser nu nog niet. Er zijn nog maar heel weinig Joodse mensen die in de Heer Jezus als Messias geloven. In de tijd van het ontstaan van Israël waren het er waarschijnlijk nog geen 100. Het aantal wordt nu geschat op 15.000 à 20.000. Maar nog lang niet het hele volk. Maar wij mogen de Messias, de koning van de Joden, al wel kennen. Want datgene wat in de toekomst met het volk Israël gaat gebeuren, namelijk dat ze een nieuw hart krijgen en een nieuwe geest in hun binnenste, en dat de wetten van God in hun hart geschreven zullen worden, dat mogen wij nu al ervaren. Wij mogen nu al deel hebben aan dat nieuwe verbond dat God met Israël gesloten heeft. Dat kan door het kennen van de Messias van Israël. Nou, een van de beloftes waar we mee begonnen waren uit Genesis 12 was dat in Abraham en zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend zouden worden. Nou, met het nageslacht van Abraham wordt natuurlijk het hele volk bedoeld, maar daar wordt ook mee bedoeld de nakomeling van Abraham, de Heer Jezus. En hij is nu al als nakomeling van Abraham een zegen voor alle geslachten van de hele aardbodem. Want hij is al gekomen om ons te verzoenen met zijn vader door het verzoeningswerk aan zijn kruis. Maar straks, als hij teruggekomen is naar deze aarde en als hij hier koning is, dan zal hij met het hele nageslacht van Abraham een zegen zijn voor alle volken. En dan breekt het Messiaanse vrederijk aan. En dat is prachtig. En daar gaan we een heel mooi lied over zingen. Dat is lied 534 uit Opwekking. En dat heet Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Nou, dat vind ik eigenlijk zo'n mooi lied. Als ik dat hoor, dan doe ik mijn ogen dicht. En dan zie ik als het ware, in mijn gedachten zie ik al dat deze aarde vol zal zijn van Gods heerlijkheid. En dat de Heer Jezus hier koning is. En er staat dat hij zal koning zijn. Hij zal heerser zijn. En hij zal regeren met macht en in gerechtigheid. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.